Zo, goedemorgen allemaal. Zo, je moet hier wel heel veel van links naar rechts kijken, zo, om iedereen te kunnen zien. Een beetje anders dan in het diekhuis, maar fijn dat jullie er allemaal zijn. Fijn dat we ook met z'n allen kunnen komen hier vanmorgen. Nou, we gaan vanmorgen weer verder met de Petrusbrief. We zijn ondertussen aangeland bij hoofdstuk 5, de eerste vier versen. En daar gaat het over oudsten. Wat is de taak van oudsten in de gemeente? En toen ik dat opkreeg om daarover te spreken, want het wordt allemaal netjes ingedeeld door Ruben, toen dacht ik, wat moet ik daar nou mee? Moet ik nou een preek gaan houden voor Ruben en voor André en voor Jos en voor mezelf? En moeten jullie dan ondertussen maar even iets voor jezelf gaan doen of zo? Nou ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling van een preek. Het is de bedoeling om samen met het woord van God bezig te zijn. Maar toen ik er verder over nadacht, toen dacht ik, ja, het is wel degelijk een preek en een onderwerp voor de hele gemeente. Want oudsten staan helemaal niet op zichzelf. Oudsten, die maken een deel uit van de gemeente en die voeren ook een taak uit in het midden van de gemeente. De hele gemeente is erbij betrokken. En daarom wil ik vanmorgen ook even kijken naar het hele plaatje. Ik wil graag even kijken, wat is de gemeente? En wat is het doel van de gemeente, de bedoeling? En welke taak hebben de oudsten daarin? Het is altijd een kwestie van samenwerken. En waar ik vanmorgen bij stil wil staan is, ja, om duidelijk te maken hoe de verantwoordelijkheid ligt. Wie heeft welke taak en welke verantwoordelijkheid binnen de gemeente? Dus ik wil vanmorgen gewoon eens kijken aan de hand van de Bijbel. Wat zegt de Bijbel over oudsten en hoe moeten ze hun taak doen, maar wel in de context van de gemeente? Nou, misschien hoor je vanmorgen dingen, ja, die anders zijn dan dat je gedacht of geleerd hebt. Maar ik zou zeggen, wees een bereer vanmorgen. Ik weet niet of jullie weten wat een bereer is, maar als Paulus op zendingsreis ging, dan sprak hij altijd eerst in de synagoge. En dan sprak hij het evangelie. Nou, het werd hem niet altijd gelijk in dank afgenomen, dus er kwam ook altijd wat tegenstand. Maar op een gegeven moment kwam hij in de plaats Berea. Dat kun je lezen in Handelingen 17. En van de mensen in Berea wordt gezegd dat ze een positievere, een betere houding hadden dan in de plaats waar hij ervoor was. Want die Bereërs deden namelijk twee dingen. Het eerste wat ze deden, ze namen het woord dat Paulus sprak met alle bereidwilligheid aan. Dus ze hadden een open hart, een open houding. Dat was het eerste. En het tweede wat ze deden, ze gingen elke dag in de schrift na of de dingen die Paulus zei, of die klopten. Nou, dan wil ik ook voor jullie vragen, hè? Als je thuis komt, pak je Bijbel erbij, of mag ook gelijk. En kijk of de dingen die ik zeg, of die overeenkomen met wat de Bijbel zegt. En heb je vragen, opmerkingen? Ik hoor het heel graag. Het volgende plaatje, alstublieft, Stan. Ja. Dit is een dominee. En een dominee is een geestelijke duizendpoot. Althans, dat wordt vaak wel van hem verwacht. Hij heeft theologie gestudeerd, dus hij weet alles. En er wordt ook gedacht, hij kan ook alles. En daarom moet hij ook alles. Daarom moet hij ook in ieder geval heel veel. Hij moet elke zondag preken, het liefst twee keer. Catechisatie geven, mensen bezoeken, pastorale gesprekken voeren, begrafenissen leiden, overdenking schrijven in het kerkblad. En je kan nog wel een paar dingen opnoemen. Trouwen, heel goed, Arjan. Ook nog, hè? De dominee doet eigenlijk alles in de kerk. Hij leidt de dienst, predikt het woord, vaak zoekt hij de liederen uit. En de mensen, de kerkgangers, die zitten en die luisteren. En ik zeg het een klein beetje onderbiedig, die consumeren. En vervolgens gaat iedereen weer naar huis. Nou, ik overdrijf natuurlijk een beetje, expres. Maar toch is dit model eigenlijk wel iets zoals het vaak gaat. En zoals we ook vaak van huis uit meegekregen hebben. En niet alleen in de traditionele kerken, ook in evangelische gemeentes. Ja, zit toch nog vaak dit principe. Nou, begrijp me niet verkeerd hoor. Ik wil op geen enkele manier negatief doen over een dominee of een predikant. Ik geloof dat die mensen echt uit volle overtuiging echt hun taak, hun werk doen voor de Heer. En het ook nog vaak heel goed doen ook. En daar heb ik echt grote bewondering voor. Toch zie ik dit model van één dominee die alles doet. En een gemeente van mensen die alleen maar stilzitten en luisteren. Zie ik eigenlijk niet in de Bijbel terug. En volgens mij heeft de Heer het ook zo niet bedoeld. We vinden nergens in het Nieuwe Testament dat de kerk, de gemeente draait om één dominee of één voorganger. Als in het Nieuwe Testament het gaat over oudsten of voorgangers of herders of opzieners, dan staat het altijd in het meervoud. En ook om duidelijk in de Bijbel naar voren dat elk lid van de gemeente zijn eigen taak heeft. Volgens de Bijbel zijn we met elkaar verantwoordelijk voor elkaar. En hoe die taakverdeling ligt, daarover wil ik dan graag met jullie nadenken vanmorgen. Nou, ik wil eerst even stilstaan bij wat is de gemeente? En hoe is die bedoeld? En hoe moet dat in praktijk gebracht worden? En daarna dus even kijken wat is de taak van de oudsten binnen de gemeente. Wat is de gemeente? Nou, eerst wil ik zeggen, de gemeente heeft een hele hoge roeping. Dus eigenlijk is dat echt onvoorstelbaar. En als we het hebben over de gemeente, dan lijkt het een beetje of dat iets afstandelijks is. Maar de gemeente, dat zijn wij met elkaar. Iedereen die door geloof en wedergeboorte een nieuwe schepping is geworden, die hoort bij de gemeente van de Heer Jezus. En even het volgende plaatje staan. Wij zijn als gemeente de bruid van Christus. Nou, dat is echt iets heel bijzonders. Dat is een hele hoge roeping. En de bruid moet klaargemaakt worden voor de komst van de bruidegom. We moeten klaargemaakt worden voor de bruiloft. Maar als onze bruidegom ons straks ophaalt, dan wil die ons voor zich plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Dan wil die dat we heilig zijn en onbesmet. Bijzonder, hè? Hoge roeping is dat, hè? Nou, en daar mogen we als gemeente, als de bruid van Christus mee bezig zijn, ons voorbereiden op zijn komst, zodat we straks helemaal rein voor hem staan. Onze dochter, onze oudste dochter Marielle, die gaat 31 mei gaat ze trouwen. Nou, dat is pas over 2,5 maand. Maar al een jaar geleden was ze er al volop mee bezig. Ze was alles al aan het regelen. De kerk, het feest, het eten, de auto, de bloemen. Wat moet je nog meer? Ik weet het niet meer precies. Het is al 36 jaar geleden voor ons. Maar alles heeft ze al geregeld. En een paar weken geleden kwam ze even langs. Ze was bij de kapper geweest voor een proefkapsel. Ze was netjes opgemaakt. Ze zag er al prachtig uit. Ze wil dat straks op 31 mei dat er niks misgaat. Ze is zich volkomen daarop aan het voorbereiden. Gisteren heeft ze even de trouwjurk gepast. Dat is ook mooi om te zien. Als een aardse bruid al zo bezig is om zich voor te bereiden op een aardse bruiloft, hoeveel te meer moeten wij dan bezig zijn om ons voor te bereiden op onze hemelse bruiloft? Want dat zou echt iets geweldigs, iets fantastisch zijn. Want wij willen straks er ook rein voor hem staan. Nou, ik hoor jullie een beetje denken van, dat zeg je nu allemaal wel. Wij straks helemaal rein. Moet je eens maar eens even kijken naar de praktijk. Denk je dat? Komt nooit goed? Ik zal niet vragen wie er zijn hand opsteekt als je denkt dat komt nooit goed. Maar als je inderdaad naar jezelf kijkt en als wij naar onszelf kijken, dan denk je van ja, dat komt nooit goed. Maar weet je dat onze bruidegom, dat hij zichzelf overgegeven heeft om ons te heiligen en om ons te reinigen met het waterbad van het woord. En hij kan het hoor. Laat dat maar rustig aan hem over. En laten wij ons daarom gewoon maar aan hem overgeven. Dan komt het echt helemaal goed. Goed, er staat nog meer over in de Bijbel wat een gemeente is. De gemeente is niet alleen de bruid van Christus. De gemeente is ook het lichaam van Christus. En je zou misschien kunnen denken dat zijn twee verschillende dingen, maar dat is niet zo. Want wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees. En als Paulus in Efeziërs 5 spreekt over het huwelijk, en dan spreekt hij ook over de eenheid tussen man en vrouw, dat ze tot één vlees zullen zijn. En dan zegt hij erbij, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Dus we zijn ook het lichaam van Christus. En in Efeze 1 vers 23 staat dat de gemeente het lichaam van Christus is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Met andere woorden, de gemeente is helemaal vol van de Heer Jezus. En in de basisbijbel staat het heel mooi beschreven. De gemeente is zijn lichaam en de gemeente is vol van hem. Hij vervult alles en iedereen helemaal met zichzelf. En ook in het boek hebben ze het heel mooi weergegeven. Daar staat, de gemeente is zijn lichaam waarin hij volledig tot uiting komt. Mooi, hè? De Heer Jezus komt volledig tot uiting door ons heen, door jullie heen, door mij heen. Wat een hoge roeping, hè? De Heer Jezus wil zichtbaar worden in ons. Wij zijn zijn vertegenwoordigers hier op deze aarde. De heerlijkheid van de Heer Jezus die moet door ons heen zichtbaar worden. En dat kan, want de Heer Jezus woont in ons. In de Colossenzenbrief daar staat dat in de Heer Jezus de volheid van God woont. En in het volgende vers staat, en gij hebt die volheid verkregen in hem. Dus de volheid van God woont in de Heer Jezus. En de Heer Jezus woont weer in ons met zijn volheid. En de bedoeling van ons leven is, en de bedoeling van de gemeente is, dat die heerlijkheid, die volheid van de Heer Jezus steeds meer openbaar wordt. Even het volgende plaatje. En Henk Binnendijk die heeft er altijd zo'n prachtig voorbeeld van. Dus ik heb het even geleend van hem. En dan noemt hij het voorbeeld van de beeldhouwer Michelangelo. Die heel mooi paden kon beeldhouden uit een stuk marmer. En er kwam een keer iemand bij hem in het atelier. En die vroeg aan hem, meneer Michelangelo, hoe doet u dat nou toch? U hebt een groot stuk marmer daar staan. En u gaat wat hakken en wat bijtelen en schuren en doen. En na verloop van tijd staat er zo'n levensecht groot paard. Hoe doet u dat nou toch? Nou, zei meneer Michelangelo, dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Want in dat stuk marmer, daar zit dat paard al in. Het enige wat ik nou moet doen, is alles wat niet bij dat paard hoort, weghalen. Ja, dat is bij ons is dat niet anders. In alle eerbied gesproken, de Heer Jezus zit er al in, met zijn volheid. Het enige wat een grote beeldhouwer moet doen in ons leven, is alles weghalen, alles weghakken wat niet bij de Heer Jezus hoort. Allerlei rommel van onszelf, dingen van de wereld die we binnen hebben gehaald. En soms dan bidden we wel, en het is een goed verlangen hoor, dat we zeggen van Heere, ik wil graag meer van u in mijn leven. We hebben het eigenlijk ook net gezongen. Maar misschien moeten we niet, als we naar meer van God verlangen, misschien moeten we dan niet bidden. Heere, meer van u. Want meer als de volheid is er niet. Misschien moeten we meer bidden. Heere, minder van mezelf. En minder van deze wereld in mijn leven. Misschien over nadenken. Misschien zal dan de heerlijkheid van de Heer Jezus veel meer zichtbaar worden in ons leven en in de gemeente. Nou, dan kun je afvragen, hoe moet dat dan? Hoe gaat die beeldhouwer dan te werk? Het is natuurlijk Gods werk. Maar dat proces van ons gelijkvormig maken naar zijn beeld, dat doet hij in de gemeente. En door middel van de gemeente. Je zou kunnen zeggen dat de gemeente het atelier is van de grote beeldhouwer. En je zou kunnen zeggen dat het gereedschap wat hij gebruikt, dat zijn onze broeders en zusters. Hij vormt ons naar zijn beeld door elkanderen, door elkaar op te bouwen. En op vele plaatsen in de Bijbel zien wij dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. Nou, ik had eerst een heleboel teksten opgezocht, maar dat kost veel te veel tijd, dus ik heb er twee. Even de eerste staan. Hebreeën 10, vers 24 en 25. Daar staat, laten we op elkaar letten. Nou, dat vinden we niet fijn, hè? We hebben vanuit onze cultuur, vanuit onze natuur veel meer. Bemoei je niet met mij, ik zoek het allemaal zelf al uit. Maar in de gemeente, daar moeten we op elkaar letten. We moeten elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. En er staat ook, laten we de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. En die dag die nadert, dat is de dag dat de bruidegom ons komt halen. Nou, over die onderlinge bijeenkomsten, in het diekhuis, daar konden we er allemaal niet in, dus dat snap ik. Maar hier hebben we alle ruimte. Hier hebben we alle gelegenheid om met elkaar samen te komen. Nou, de volgende tekst. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie tekst. Eigenlijk is dat de elkandere tekst bij uitstek in de Bijbel. En dat is Colossenzen 3, vers 16. Daar staat het zo duidelijk waar de gemeente voor bedoeld is. Daar staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst. Nou, het begint met het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Als we elkaar willen opbouwen, dan moeten we dat doen vanuit Gods woord. En daarvoor moeten we de Bijbel ook heel goed kennen. Het moet rijkelijk in ons wonen, anders kunnen we elkaar niet opbouwen. Maar als Gods woord in ons woont, dan kunnen we ook echt in alle wijsheid elkaar bemoedigen, aansporen, vermanen. Kortom, dan kunnen we elkaar opbouwen. En deze verantwoordelijkheid hebben we dus voor elkaar. En dat is niet alleen een taak voor oudsten. Nou, dat is mooi, zou je kunnen zeggen. De gemeente bouwt elkaar op. Dan hebben we geen oudsten meer nodig, zou je misschien denken. Nou, de Bijbel spreekt natuurlijk wel over oudsten. Maar we zijn hier dan voor. Nou, waar de oudsten, de leiders van de gemeente, voor zijn wat hun taak is, dat lezen we heel mooi in de Efezebrief in de versen 11 tot en met 16. Nou, ik heb niet de tijd om ze allemaal te behandelen. Even de volgende dia, alsjeblieft. Maar Efeze 4, die spreekt daar even over de vijfvoudige bediening, de leiders van de gemeente. Daar staat dat God heeft zowel gegeven apostelen als profeten, zowel evangelisten als herders en leraars. En wat is hun taak? Wat is de taak van de leiders van de gemeente? De gemeente toerusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. En wat betekent dat? De leiders van de gemeente moeten de gemeente zodanig opbouwen dat iedereen elkaar gaat dienen. Dat iedereen weet wat zijn verantwoordelijkheid is, wat zijn taak is binnen het lichaam van Christus. En wat is dan het gevolg daarvan? Geestelijke groei. Dan worden we één in het geloof. Dan worden we vol van Christus. Dan worden we geestelijk volwassen. En dan worden we standvastig in het geloof. Dan laten we ons niet meer heen en weer slingeren door allerlei wind van leer. En bij dit proces is de gehele gemeente betrokken. En ik wil nog even vers 16 laten zien. En ik heb het even uit de basisbijbel gepakt. Soms zijn de zinnen die Paulus geeft een beetje ingewikkeld. En ik vind dat ze in de basisbijbel erin geslaagd zijn om die soms wat ingewikkelde zinnen van Paulus heel duidelijk weer te geven in het gewoon hedendaags Nederlands, zonder dat de essentie van de tekst geweld aangedaan wordt. En hier staat dat de Heer Jezus ervoor zorgt dat het lichaam groeit. Hij maakt het tot één geheel. Een lichaam wordt bij elkaar gehouden door spieren en banden. En elk lichaamsdeel heeft zijn eigen taak. En op dezelfde manier houdt Christus zijn gemeente bij elkaar. Hij geeft elk lid zijn eigen taak binnen het lichaam. En als iedereen zijn taak doet, dan groeit het lichaam en wordt het gezond, sterk en volwassen door de liefde voor God en de mensen. Dus net zoals in een lichaam elk lichaamsdeel zijn taak heeft, zo heeft ook in het lichaam van de Heer Jezus iedereen, ieder lid zijn taak en zijn verantwoordelijkheid. En bij die taken kun je natuurlijk denken aan stoelen klaarzetten, koffie schenken, huiskringleider, zondagschool, verzin maar iets. En dat is ook heel belangrijk, dat hoort er zeker ook bij. Maar we moeten ook gewoon denken aan het optrekken met elkaar. Je leven delen met elkaar. Gewoon eens vragen naar elkaar. Hoe gaat het? Lukt het om de Heer Jezus te volgen? En hoe kan ik je daarbij helpen? Dus, samengevat, gemeente zijn we met elkaar. We zijn samen het lichaam van Christus. We zijn samen verantwoordelijk. En de taak van de oudsten, van de leiders van de gemeente, is de gemeente toerusten, zodat iedereen zijn taak kent en zijn verantwoordelijkheid kent en dat iedereen elkaar gaat dienen. Maar hoe moeten de oudsten dat dan doen? En wat hoort er nog meer bij hun taak? Nou, dan komen we op het tekstgedeelte van vanmorgen. Volgende plaatje even. Ja. Ik heb het expres niet helemaal de hele tekst erop gezet. Dan kun je het mooi in je eigen Bijbel meelezen. Ik zal het even voorlezen. Petrus schrijft: de ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd er toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Mag je even naar het volgende plaatje weer? In dit gedeelte worden eigenlijk 4 aspecten van oudsten weergegeven. In vers 1, daar worden ze oudsten genoemd. En oudsten, dat zegt iets over wie ze zijn, over hun karakter, wat voor broeders zijn het. En in de versen 2 en 3 worden vervolgens 3 aspecten genoemd van de taak van de oudsten. Dus dat is herder zijn, opziener zijn en een voorbeeld zijn. Nou, ik wil eerst even stilstaan bij oudsten. In het Grieks, als de oudsten staan, dan staat er in het Grieks het woordje presbyteros. Want dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat betekent gewoon iemand die ouder is in leeftijd. Gewoon een oudere broeder. Het kan zijn dat je ouder bent in leeftijd, maar het kan ook zijn dat je ouder bent in geestelijke leeftijd. Dus iemand die al langer tot geloof gekomen is. Het gaat er om een geestelijk volwassen iemand. En daarom staan er ook in de Timotheusbrief en de Titusbrief ook een aantal voorwaarden waar oudsten aan moeten voldoen. En in grote lijnen komt het erop neer dat de gemeente het huisgezin is van God. En als iemand zijn eigen huisgezin goed weet te leiden, dan is die ook geschikt om de gemeente te leiden. Oudsten zijn dus eigenlijk geestelijke vaders, bij wie de gemeenteleden zich op hun gemak voelen. En daarom is het ook belangrijk dat we als oudsten toegankelijk zijn. Soms hoor je wel eens dat iemand zegt: ik ga maar niet naar de oudsten hoor, want die hebben het veel te druk met van alles en nog wat. Weet je, als we het als oudsten zo vreselijk druk hebben dat we geen tijd hebben voor onze broeders en zusters, dan zijn we echt met de verkeerde dingen bezig. Want de gemeente is het huisgezin van God en geen bedrijf of instelling. We zijn gewoon broeders en zusters van elkaar. En als oudsten zijn we ook gewoon deel van de gemeente. Nu even naar de taken van de oudsten. Ik heb ze even opgezet. Herder, opziener, voorbeeld. In vers 2 staat: Hoed de kudde van God die bij u is. Nou, dat roept het beeld op van een herder. Iemand die zorgt voor de schapen. De herder leidt de schapen. Hij zorgt voor gezond eten en drinken. Zeg maar het geestelijke voedsel, het onderwijs. En de herder moet ook goed opletten dat het goed gaat met de schapen. Hij moet ze beschermen ook tegen gevaar. Maar wat hierbij heel belangrijk is en ook heel duidelijk in deze tekst naar voren komt, is dat de oudsten heel goed moeten beseffen dat het niet hun gemeente is, maar de kudde van God. Als Paulus een keer op ontmoeting heeft met de oudsten van de gemeente van Efeze, dan drukt hij dat hen ook echt op het hart. Dan zegt hij, zie dan toe op uzelf en op de hele kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En daarom moeten we als oudsten zorgvuldig omgaan met de mensen die ons zijn toevertrouwd. Ze zijn niet van de oudsten, maar van de Heer. Hij heeft ze, en dat gaat over jullie, gekocht met zijn kostbare bloed. Dan het woordje opziener. Daar zegt Petrus dat we toezicht moeten houden op de kudde. Ook dat komt aan de orde bij de ontmoeting die Paulus heeft met de oudsten van Efeze. Want hij zegt tegen hen, dit weet ik dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En ook uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Dus er kan altijd gevaar komen van buitenaf of van binnenuit. En opziener zijn heeft ook te maken met de bescherming van de kudde. Ook zegt Paulus dat tegen Timotheus. Timotheus die moet in Efeze blijven om sommigen te bevelen om geen andere leer te onderwijzen. Oh, dus dat hoort ook bij de taak van de oudsten, om te waken over de leer. En dat is belangrijk, zeker vandaag de dag. Want we leven in een tijd dat er van alles en nog wat over ons heen komt. Allerlei gedachtegoed van deze wereld komt over ons heen en die beïnvloedt ons. Maar er is ook van alles, allerlei gedachtegoed uit de christelijke wereld wat over ons heen komt. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we de Bijbel goed kennen. Zodat we alles wat op ons afkomt kunnen toetsen aan het woord van God. Anders worden we meegezogen met al deze dingen. En Paulus waarschuwde er ook al voor dat er een tijd zou komen dat mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken naar wat het gehoor streelt. Dat ze voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Juist in de eindtijd. Paulus zegt ook dat de geest nadrukkelijk zegt dat in de eindtijd sommigen van het geloof zullen vallen. Doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. Dus dat is ook een taak van oudsten. Om de gemeente te beschermen voor verkeerde leer. En dan het laatste. Oudsten moeten een voorbeeld zijn. Het is alweer enige jaren geleden dat ik bij een bijeenkomst was waar mensen toegerust werden vanuit de Bijbel. En op een gegeven moment kwam er een vraag van een van de deelnemers aan degene die het onderwijs gaf. En terwijl die antwoord gaf, begon hij steeds harder te praten. En op een gegeven moment zat hij echt te schreeuwen. En afloop, ja, vroeg ik hem van, waarom schreeuwde je nou zo toen je het antwoord gaf? En toen zei hij van, ja, maar dat doe ik om te spreken met gezag. Nou, dat vond ik maar vreemd. Want hier, in vers 3, hier lezen we hoe we als oudsten gezag moeten verwerven. En hier in vers 3 is er sprake van een tegenstelling. Gezag uitoefenen doe je niet door heerschappij te voeren over het erfdeel van de Heere, maar om een voorbeeld te zijn voor de kudde. En voorganger heeft te maken met voorbeeld zijn. Heerschappij voeren, dat heeft de betekenis van overheersen en macht uitoefenen. Maar de gemeente van de Heer Jezus, die moet heel anders geleid worden dan dat het er in de wereld aan toe gaat. Even het volgende plaatje. Ja. De Heer Jezus zei: u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dat is de houding die de Heer Jezus zelf had. Hij leidde met een tijltje en een handdoek. En om op deze manier de gemeente te leiden, dat is ook wat de Heer van ons vraagt. En ik zeg niet dat wij als oudsten het altijd goed gedaan hebben of goed doen. Maar ik wil wel in alle oprechtheid zeggen dat dat wel ons verlangen is om het vanuit deze gezindheid te doen. Om de Heere te dienen en om zijn gemeente jullie te dienen. En ik denk dat ik dan echt namens ons alle vier spreek als ik dit zeg. We doen het niet voor onszelf. En zelf vind ik oudste zijn een hele mooie taak. Maar soms vind ik het ook moeilijk. En ik geef de volgende dia, alsjeblieft. Er staat in Hebreeën 13, vers 17: gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen. Want zij zijn het die waken over uw zielen, omdat ze rekenschap zullen moeten afleggen. Dus volgens de Bijbel is het onze taak om te waken over jullie zielen. Een taak die ik heel serieus neem. En we moeten daarover ook rekenschap afleggen aan de Heere. En daarom maken we ook als oudsten bepaalde keuzes. En dat proberen we ook echt zorgvuldig te doen. Zo ook over het avondmaal. Zodat het heilige avondmaal ook op een goede manier gevierd kan worden. Daarom hebben we onder andere ook gevraagd, dat als je mee wil doen, maar nog niet gedoopt bent, om even naar ons toe te komen. Gewoon even, voor een gesprek. En wat ik persoonlijk heel erg moeilijk vind, is dat dat eigenlijk gewoon niet gebeurt. Het lijkt net of deze boodschap niet overkomt. Ik wil het tweede gedeelte van dit vers, wil ik zelf graag heel erg serieus nemen. Maar wat ik voor jullie als gemeente ook wil vragen, is om het eerste gedeelte van dit vers ook heel serieus te nemen. De komende week, dan wordt dit ook, deze preek ook besproken in de huiskring. En ik wil jullie vragen om eens te bespreken met elkaar, wat weerhoudt je om met ons in gesprek te gaan over deze dingen? Zijn er misschien belemmeringen waar wij ons niet van bewust zijn? Soms hoor ik wel eens dat er wel onderling over bepaalde dingen gesproken wordt, maar dat er niet met ons gesproken wordt. Hoe komt dat? Nou, wij willen als oudsten graag openstaan. Wij willen toegankelijk zijn voor jullie. We hebben vanmorgen gehoord dat we als gemeente een hoge roeping hebben en een geweldige toekomst. We hebben ook gezien dat we als gemeente voor elkaar verantwoordelijk zijn. En laten we ook samen gemeente zijn, zoals we dat zo mooi lezen in de Bijbel. En laten we open en eerlijk met elkaar omgaan. Laten we ons samen als zijn bruid voorbereiden op zijn komst, zodat we straks stralend voor hem zullen staan. Ik graag nog met jullie bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we als uw gemeente bij elkaar mogen zijn. En dat we, zoals we net ook gelezen hebben, gekocht en betaald zijn door het kostbare bloed van u, Heer Jezus. Wij zijn de kudde, Heere, die u zichzelf verworven heeft door uw eigen bloed. En Heere, wat hebt u een geweldig plan. Een plan, Heere, dat u al van voor de grondlegging de wereld van eeuwigheid af bedacht hebt. Dat wij uw bruid mogen zijn. Heere, dank u wel dat u zo'n geweldig plan hebt. En dat u dat plan ook af zult maken. Dat u het zult volvoeren. En dat u dat plan wilt uitvoeren, ook door middel van de gemeente. Heere, wat is het mooi zoals u dat allemaal bedacht hebt. Dat u een gemeente hebt gegeven, dat u oudsten hebt gegeven. En ik wil u vragen, Vader, wilt u ons helpen? Om als oudsten en als gemeente allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen. Voor elkaar en ten opzichte van u. Om samen zo gemeente te zijn, zoals u het bedoeld hebt. Tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen.